Kerk heeft de volgende mededelingen voor u. Zaterdag 4 juli zal er worden geëvangeliseerd in de omgeving van de Lusthofstraat, aanvang 11 uur. Donderdag 2 juli vergadert de kerkraad. Indien u de vergadering wilt bezoeken, wordt u gevraagd vooraf dit te melden bij de scriba. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 111 en daarvan het derde vers. Hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Hij gaf hem hun die hem vrezen spijs. En zijn grote naam ten prijs gedenkt hij zijn verbond gestadig. 111 en daarvan het derde vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen Psalm 25 en daarvan het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Daarna openen wij Gods woord in het boek Genesis en we lezen het hoofdstuk 15, de versen 12 tot en met 18. Schriftlezing Genesis 15, de versen 12 tot en met 18.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Genesis 15, te beginnen bij vers 12. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram. En zie, een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zei hij tot Abraham: weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat hunner niet is, en zij zullen hem dienen, en zij zullen hen verdrukken 400 jaar. Doch ik zal het volk ook richten, het welk zij zullen dienen, en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede, gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het 4e geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd, en zie, er was een rokende oven en vurige fakkel die tussen de stukken doorging. Te diezelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abram, zeggende: uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivieren van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Genesis 15, de versen 17 en 18a. De tekst voor de prediking Genesis 15, de versen 17 en 18a. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En zie, er was een rokende oven en vurige fakkel die tussen de stukken doorging. Te diezelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. En we willen voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor de familie Freken, Heidi en Thomas, van wie oma Terlouw is overleden. Ook voor de familie van Dijken, van wie een zwager is overleden. En we willen de Heere hartelijk dankzeggen dat onze broeder A.M. den Braber afgelopen maandag weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heer, u vergunt het ons dat we in uw huis mogen zijn, waar uw woord klinkt en waar u zichtbaar evangelie tonen wilt, tot versterking en nader onderwijs van het geloofsleven van de ware gelovigen. Heere, u bent zo goed dat u bij de prediking van uw woord, wat u gebruikt om het geestelijke leven te werken en te versterken, ook nog die tekenen van uw verbond wil geven. En laat het zo voor uw ware volk ook deze morgen mogen zijn, dat het verbondstekenen mogen zijn, die u, Heer Jezus Christus, belieft uit te delen door middel van uw knecht aan uw volk. Laten het sprekende tekenen mogen zijn, en dat uw kinderen in de strijd van dit leven terecht mogen komen bij die kostelijke kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus, die zijn verbondsbloed heeft vergoten tot een verzoening van alle zonden, tot verzoening met God. En ja, Heer Jezus Christus, u hebt alles verworven voor een allesmissende zondaar. En u weet wie dat zijn in ons midden. Allesmissende zondaren. O lieve drie enige verbond Jehovah, zou u dan vanmorgen het kabinet van het genadeverbond willen openen, opdat uit de volheid van Christus genade voor genade geschonken mag worden aan een mensenkind die niets meer heeft dan schuld alleen. Ook uw volk en kinderen die na ontvangen genade ook elke keer weer die liefdeschuld overhouden. Maar dat ze deze morgen bij die bloedfontein gebracht mogen worden. En drie enige God, dan behaagt het u toch in het leven van uw kerk over die bloedfontein heen, tot een verloren mensenkind te willen komen, om met zulk een in het verbond te treden. En als u het geeft, mag dat vanmorgen aan de orde komen vanuit uw woord. En we bidden u om de leiding, de opening door de Heilige Geest op en onder de kansel, en dat we ons verblijden mogen in dit uw bedehuis. Heer, u weet wie er nog buiten het leven der genade staan. U weet, Heere, voor wie er geen plaats is voor het heilig avondmaal. Zou u het anders willen maken? Wilt u allereerst aan krachtig met uw woord werken door uw geest? En waar u dat gewerkt hebt, Heere, kan er ook zoveel belemmeringen zijn. Misschien missen we nog wel het nadere onderwijs om met zegen en met vrucht het avondmaal te mogen vieren, terwijl we toch niet kunnen ontkennen dat er iets gebeurd is in het leven. En toch, Heere, hebben we dat nadere onderwijs, de kennis van Christus nodig, dat er een liefdesbetrekking op hem komen mag. En dat schenkt u door uw woord, door de belofte van het genadeverbond. En Heere, u weet ook hoe het met uw volk en kinderen is, hoe het in de achterliggende week geweest is, hoe ze naar uw huis gekomen zijn. En er zijn er ook heren die niet meer naar uw huis kunnen komen, die thuis meeluisteren, die wellicht eerder wel aan de tafel hebben mogen komen. Maar u bent aan tijd nog plaatsgebonden, zou u dan thuis een zegen willen bereiden? Geef dat alles met orde met stichting mag verlopen, heren. Gedenk ons in onze bijzondere zorgen en noden die we kunnen hebben. Er zijn ook rouwdragenden in ons midden, heren. Heidi en Thomas, die kennen rouw en verdriet omdat oma te lauw is overleden. En de familie van Dijk heeft bij het open graf gestaan vanwege een zwager die weggenomen werd. Zou u ze willen vertroosten in deze weg? Want Heer, u bent degene die echt troost bieden kan, door uw woord en vanuit uw woord. En dan mogen u ook hartelijk danken dat onze broeder Den Brabe weer thuis mocht komen, bij zijn vrouw, in het hofje. Heren, wat zijn ze daar dankbaar voor? En wat vinden ze dat een wonder? En zou u dan ook willen geven, Heren, en dat die ware dankbaarheid door u gewerkt in het hart aanwezig mag zijn? En als ze thuis mee mogen luisteren naar uw woord, wilt u het dan uit genade zegenen? Zo zijn onze ogen op u. Verdiend hebben we niets, Heren. Maar leid ons in uw waarheid. We vragen het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats. 3 collecten voor de eredienst, de diaconie en de algemene kosten van de kerk. De Heere zegen u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij de eerste 2 versen van Psalm 50. Psalm 50, vers 1 en 2. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 16 en daarvan het derde vers. Getrouwe Heere, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heuglijk lot, dat Gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. En wat er verder volgt, Psalm 16, het derde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, als het God behaagt om met een zondaar in het verbond te treden, dan opent Hij als het ware het kabinet van zijn genadeverbond. Zoals ik in het gebed voor Gods aangezicht met u heb uitgesproken zojuist. En dan wil de Heere uit de volheid van Christus genade voor genade uit dat heerlijke verbondskabinet wegschenken. En wat heeft de Heer Jezus dat heerlijk geopenbaard in de gelijkenis van de verloren zoon? O, toen die jongste zoon met de erfenis van zijn vader weggetrokken is, om het goed van zijn vader in de zonden door te brengen, toen heeft deze jongen als het ware het verbond met zijn vader verbroken. En daarmee werd die jongen met de rechten verloren zoon. En zou zo'n diepgevallen mensenkind ooit weer bij die vader terug kunnen keren? Zou zo'n diepgevallen verbondsbreker ooit nog in het verbond met God kunnen komen? O, vanuit die jongen was het totaal afgesneden. Vanuit die jongen was het totaal onmogelijk geworden. En daar is die jongen ook achter gekomen. Want de Heere die bracht hem tot zichzelf. O, toen hij alles had doorgebracht wat hij van zijn vader opgeëist had in een vergelegen land. Toen hij door iedereen verlaten werd, zond de Heere ook nog eens een hongersnood. En kwam die verloren jongen terecht in de modder tussen de varkens. En hij zou vergaan van honger, dat betekent hij zou sterven van honger. En dat was verdiend. Want moedwillig was hij bij zijn vader vandaan gegaan. Moedwillig had hij het verbond verbroken. Maar wat gebeurde er? Toen deze jongen tot inkeer kwam. Toen hij dreigde te sterven van honger. Toen gebeurde er zoiets wonderlijks in zijn ziel. Er kwam een trekking. Een trekking terug naar zijn vader. Terug naar de plaats waar hij vandaan gelopen is. Terug naar die plaats waarvan hij heel goed wist hoe goed het was toen hij daar nog woonde. Die trekking werd zo sterk. En dat er in het hart van die jongen iets ontstond waardoor hij zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En zo is hij opgestaan. En zo is hij tot de vader gegaan. En toen gebeurde er nog iets. Toen kwam hij in de buurt van de boerderij, jongens en meisjes. En dan lees ik in de Bijbel dat hij verre van zijn vader bleef. Althans, zo staat het in de grondtekst letterlijk. Je zou het je zo kunnen voorstellen toen hij die boerderij en dat erf van zijn vader in de ogen kreeg. Durfde hij niet meer verder en kon hij niet meer verder. Hij hield zich verre van zijn vader. Dan komt een tijd in het geloofsleven, dan kun je niks meer en dan durf je niks meer. Dan moet het echt van de andere kant komen. En waar die jongen op afstand moest blijven. Waar die jongen niet meer kon komen, niet meer durfde komen. Daar kwam die vader die elke dag op de uitkijk stond. En stond te wachten op de terugkeer van zijn verloren jongen. Toen ging die vader naar hem toe. Toen nam die vader hem in zijn armen. Toen ging die vader hem een kus geven. En daarmee trad die vader als het ware met zijn jongen in het verbond. En daar bleef het niet bij. Want toen ging die vader het kabinet van het verbond openen. En de ene verbondse weldaad naar de andere werd aan die verloren zoon geschonken. Hij kreeg het beste kleed, een ring aan zijn vinger en schoenen aan de voeten. O gemeente, wat een kostelijk beeld van de verbondssluiting en de verbondsweldaden die er liggen in Christus die het alles verworven heeft. En dat verbond, dat gaat de Heere nu met Abraham en zijn zaad sluiten. En bij die verbondssluiting mogen we dan deze morgen zo rondom de verbondstafel des Heren stilstaan. En we schrijven ons thema boven de prediking. De Heere sluit zijn verbond met Abraham en zijn zaad. De Heere sluit zijn verbond met Abraham en zijn zaad. Twee gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij zijn sprekende verschijning aan Abraham. En ten tweede zijn wonderlijk komen tot Abraham. De Heere sluit zijn verbond met Abraham en zijn zaad. Zijn sprekende verschijning aan Abraham en zijn wonderlijk komen tot Abraham. Abraham was in een hele diepe slaap gekomen. Nadat hij heel de dag bezig was om die aasgieren van het heilige offervlees, dat reine offervlees, vandaan te houden. En toen liet de Heere op Abraham, zo hoorden wij vorige week, een schrik en grote duisternis vallen. En in die toestand ging de Heere zeggen tegen Abraham, beloven aan Abraham hoe het zal gaan met zijn zaad, hoe zijn zaad op zijn tijd in het beloofde land komen zal. Ja, hij openbaarde Abraham de weg waarin hij dat zal doen. Dat zal een weg zijn van verdrukking en gericht. En als het zaad van Abraham, het volk Israël, daarin terecht zal komen, dan zal dat ook voor hen schrik en grote duisternis teweeg brengen. Ja, zo zei de vorige keer, dat is nou de verbondsweg die de Heere met zijn volk zal houden. En zo zal de Heere zijn volk verlossen en brengen in het beloofde land. En opnieuw komt de Heere op die rijke belofte terug. Het zal gebeuren met het zaad van Abraham. Maar hoe zal het nu met Abraham zelf aflopen? Nee, hij zal dat alles niet gaan meemaken. We hebben vorige keer gehoord dat het wel 400 jaar, dat volk 400 jaar in Egypte zal zijn. Nou, al die tijd zal Abraham niet op aarde blijven. In vers 15 lezen wij dat de Heer hem zegt hoe het met Abraham zal gaan. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. Abraham die krijgt hier, terwijl de Heer bezig is het verbond met hem en zijn zaad te sluiten, twee rijke beloften. Die echt heel persoonlijk voor Abraham zijn. Hij zal een hoge leeftijd mogen bereiken. En als hij oud geworden is, zal hij helder van geest mogen zijn en blijven, om tot de laatste dag van zijn leven groot en goed van zijn God te kunnen spreken. En daarbij, zo zegt de Heer, zul je ook in vrede sterven. Om het Nieuw Testament iets te zeggen, Abraham zal op Gods tijd in Christus ontslapen. En dan zal hij opgenomen worden in dat hemelse Kanaan hierboven. Het land van de rust, waar verschillende voorvaders van Abraham al gekomen zijn. Adam, Set, Lamech, Methuselah, Noach. Vaderen van Abraham die reeds opgenomen zijn in hemelse heerlijkheid. O, wat moeten deze twee rijke beloften veel troost bevat hebben voor Abraham die daar lag vol schrik en in duisternis. zal door deze rijke vertroosting, gemeente, de schrik en de grote duister niet geweken zijn uit zijn hart. En toen de Heer zo heel persoonlijk die kostbare belofte aan Abram gegeven had, toen ontwaakte hij weer uit zijn slaap. Hij keerde terug tot de werkelijkheid. En we kunnen dat opmaken uit enkele opmerkingen die in onze tekst beschreven staat. Hij ziet de werkelijkheid in de natuur. Toen die grote slaap op hem viel, begon de zon onder te gaan. En nu hij wakker geworden is, ontdekt hij het. De zon is helemaal onder gegaan. In het rijk van de natuur is het helemaal donker geworden. En voor hem liggen nog steeds onaangeroerd de stukken van de reine dieren die hij zelf in geloofsgehoorzaamheid heeft doorgesneden. En toen was dat moment aangebroken waar Abram op moest wachten. Toen was dat moment aangebroken dat de Heer met zichtbaar onderwijs zou komen, met een zichtbaar teken waar Abram om gevraagd had. De Heer kwam tot hem om met hem en zijn zaad zijn verbond te sluiten. En hoe komt de Heer dan tot Abram? Hij komt met een heel sprekende verschijning. En we kunnen het lezen in onze tekst, vers 17. En het geschiedde, toen de zon onderging en het duister werd, en zie, er was een rokende oven en een vurige fakkel die door de stukken doorging. Wat moet dat voor Abraham een bijzondere verschijning geweest zijn? Zo had hij het nog nooit gezien. Hij zag in de donkere nacht iets waar vuur uitkwam en rook. En juist dat vuur dat stak zo helder tegen de achtergrond van de donkere nacht. Ja jongens en meisjes, wat zag Abram eigenlijk? Hoe kwam de Heere eigenlijk tussen die stukken naar Abram toe? Ja, we hebben het samen gelezen. Een rokende oven en een vurige fakkel. En misschien heb je in gedachten daar wel een beeld bij gemaakt wat dat zou kunnen zijn. Weet je wat Abram zag? Een bakoven. Een draagbare bakoven die de Israëlieten konden gebruiken als ze van de ene plaats naar de andere plaats reisden. En die gebruikten ze om brood te bakken. Hoe zag zo'n oven eruit? Nou, het zag er als het ware uit als een soort stenen stolp. En aan de bovenkant was een gat gemaakt. En uit dat gat was nog een pijpje gemaakt, zodat hij wat cilindervormige vorm kreeg. En aan de zijkant zat ook een groot gat. Daar kon het hout ingelegd worden. Daar kon zuurstof bij het hout komen. Daar kon het aangestoken worden. En aan de buitenkant van die pot werd dan het deeg neergelegd om dat te bakken. En als je goed naar zo'n pot keek, zo'n omgekeerde pot, zo'n stolp, dan leek het net alsof het de vorm had van een berg. En uit die berg, uit die pot, de zijkant van die pot en de bovenkant van die pot, kwam rook en vuur. Dat zag Abraham. Dat kwam tussen de stukken door tot Abraham toe. Waarom deed de Heere dat zo? Waarom kwam de Heere niet gewoon in een menselijke gedaante? Omdat de Heer lessen wil leren. Elke keer weer als hij op een bepaalde manier verschijnt, wil hij lessen leren. En hier met deze verschijning wil hij twee lessen leren. Allereerst laat hij zichtbaar zien hoe het volk Israël, het zaad van Abraham, uit Egypte verlost zal worden. Bij het woord wat hij gesproken heeft, geeft hij een zichtbaar teken. En de rook die uit die oven komt, ziet op de verdrukking waaruit de Heer zijn volk verlost. En het vuur dat ziet op de verlossing van het licht dat gaat schijnen in de duisternis. De tweede betekenis van die vurige fakkel, die rokende oven, is de tegenwoordigheid van God zelf. Want God komt tot Abraham. God is die partij in dat verbond dat hij nu met Abraham gaat sluiten. En wat laat de Heer nu van zichzelf zien als je als zo'n rokende oven en zo'n vurige fakkel tot Abraham komt? Twee dingen. In de eerste plaats, gemeente, laat de Heer met dit teken zien dat hij een heilige God is. En dat zou ons al met eerbied en diep ontzag moeten vervullen, als ook deze morgen de Heere door middel van de prediker van het woord verschijnt. Als een rokende oven en een vurige fakkel. Want dit zijn tekenen die we in de Bijbel tegenkomen, die spreken van de heiligheid van God. En zo zal hij later, als het volk Israël, het zaad van Abraham, uit Egypte verlost is en gebracht is bij de berg Sinaï, waar de Heere zijn verbond opnieuw gaat sluiten met het zaad van Abraham, dan zal hij ook zo verschijnen als een heilig God. Met diezelfde tekenen moet u eens horen wat er staat in Exodus 19 vers 18. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelve neerkwam in vuur. En zijn rook ging op als het rook van een oven. En de ganse berg beefde zeer. Weet u nog wat ik zojuist zei? Weet jullie het nog, jongens en meisjes? Die stolp had de vorm van een berg. En dezelfde tekenen die Abraham nu ziet, liet de Heere zien op de berg Sinaï, waar alles sprak van de heiligheid van de Heere. En weet u welke naam de Heere in de Bijbel van zichzelf gegeven heeft om iets van zijn heiligheid te openbaren? Een naam die helemaal past bij het beeld wat Abraham ziet. God openbaart zich in de Bijbel als een verterend vuur. Paulus zegt het in Hebreeën 12 vers 29. Onze God is een verterend vuur. Wie kan bij die God wonen? Toen de Heere met dergelijke tekenen eens aan Mozes verscheen in de brandende braambos, waar ook rook en vuur te zien was, begon Mozes te vrezen en te beven. En het zou zeer te begrijpen zijn, en toen Abraham allereerst die Heere zo zag komen als een rokende oven, als een vurige fakkel, dat de schrik en de vrees weer een ogenblik terugkeerde in zijn hart. En als Gods kinderen al kunnen vrezen bij zulke verschijning, als de Heer komt als een rokende oven, als een vurige fakkel, wat moeten zondaren dan wel niet beven en vrezen die zonder genade zijn? En dan moet u eens luisteren wat de Heere daar zelf voor over geopenbaard heeft. Door de profeet Jesaja. De zondaren te Sion zijn verschrikt. Beving heeft de huichelaars aangegrepen. Zij zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij de eeuwige gloed wonen kan? O, wat gaat er een sprake uit, gemeente, van die rokende oven en die vurige fakkels. Juist zondaren zonder genade die niet wedergeboren zijn, die het geestelijke leven nog missen, die zouden moeten vrezen en beven. O, wie is het nog in onze midden? Vrees voor de Heer, die zich in deze tekstwoorden van morgen allereerst openbaart als een rokende oven en een vurige fakkel. Maar dan het tweede. Want als je werkelijk mag leren vrezen en beven voor zulk een Godgemeente, dan ligt er juist in deze verschijning zo'n grote troost. Troost voor arme zondaren die zichzelf herkennen in de woorden: maar op deze zal ik zien. Op de arme en verslagene van geest, die voor mijn woord beeft. Want dan kom ik bij een tweede betekenis van die rokende oven en die vurige fakkel. Die spreken niet alleen van de tegenwoordigheid, de heiligheid van God. Maar gemeente, ze spreken ook van de ijver van God. Hij leest in Deuteronomium 4, vers 24. Want de Heere uw God, die is een verterend vuur, en dan komt het, een ijverig God. Wat betekent dat? Wat betekent het dat de Heere een ijverig God is, dat hij ijvert? Dat betekent, gemeente, dat deze heilige God een jaloers God is. Hij zal zijn eer aan geen ander geven. Hij zal er alles aan doen dat zijn naam alle eer en heerlijkheid zal ontvangen. En hoe zal dat openbaar komen? Op twee wijzen. Allereerst dat hij de zonden als met vuur zal verteren. Dat hij de zonden van het ganse menselijk geslacht zal straffen met het vuur van zijn toren. Ja, dat allen die onbekeerd, onverzoend sterven, door zijn ijver voor eeuwig zullen vergaan. Maar met diezelfde ijver, waar het hart van de Heere vol mee is, daar zal hij ook alles aan doen om een verloren zondaar zalig te maken. Het is diezelfde ijver, gemeente, waarmee hij alles zal doen om zijn volk te verlossen. O, dat hart van een drie-ene God is vervuld met een liefdesijver. En dan lees ik in het woord van God: al zo zegt de Heere der Scharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een zeer grote ijver. O, dat is nou de ijver van die trouwe verbonds Jehova, waarmee hij een arme zondaar wil verlossen uit al zijn benauwdheden. Zie, en het is die ijver waarmee de Heere zich openbaart aan Abraham in die rokende oven, in die vurige fakkel. Het is die ijver van de Heere der Scharen, die hem als het ware dreef vanuit de eeuwigheid om met zijn volk in het verbond te treden. En dan komt hij als eerste, maar ook als enige tussen de stukken door naar Abraham toe. Alsof ik hem hoor zeggen: mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. O, die vurige liefdesijver van de Heere, die zegt tot zijn volk: o, mijn volk, ik ben volzalig in mijzelf. En ik heb ten diepste niets en niemand nodig tot mijn eer en heerlijkheid. Maar mijn liefdesijver kan toch niet zonder mijn volk. En daarom wil ik met mijn volk in het verbond treden. Nee, mijn volk, u kunt niet met mij in het verbond treden. U hebt het bewezen in het paradijs, dat u niets anders bent dan een verbondsbreker. En daarom kunt u niet door die stukken doorgaan, maar kom ik als enige tussen de stukken door en treed ik in het verbond, opdat er nu een verbond zou zijn dat nooit meer breken kan. Ik wil u bezitten, o mijn volk. U bent mijn bruidskerk. En ik wil mijn eer aan geen ander geven. Ik gun de eer de Satan niet, de wereld niet, de godsdienst niet, de zonde niet, maar alleen aan mijzelf. En daarom ijver ik over u met een grote ijver, o mijn beminde bruid, en treed ik met u in het verbond. Want mijn liefdeshart brandt van liefde, brandt van ontferming, brandt van ijver over u. Ja, mijn liefdeshart begeert nooddruftigen en ellendigen te redden. Wat een verschijning, zeg. Wat een sprekende verschijning in die rokende oven. En die vurige fakkel, ja, het wordt nog rijker. Want de Heere komt zo in deze verschijning tussen de stukken door. En wat ligt er tussen de stukken? Bloed. Hij komt over een pad van bloed. Onze tweede gedachte. Zijn wonderlijk komen tot Abraham. Abraham is helemaal erbij. Met volle bewustzijn. Hij ziet de Heere komen. Die sprekende verschijning. Tussen de stukken van die offerdieren. Die hij in geloofsgehoorzaamheid uitgezocht heeft. In stukken gesneden heeft. En voor het aangezicht van de Heere neergelegd heeft. En Abraham zag hoe de Heere tussen die stukken over dat pad van bloed tot hem gekomen was. Nee, Abraham kan niet tot de Heere komen. Hij is nog steeds op de plaats waar hij zojuist in een diepe slaap terechtgekomen is. Hij is ontwaakt, wellicht ligt hij nog of zit hij op zijn knieën voor die stukken. En vanaf de andere kant ziet hij de Heere over dat bloed tussen de stukken tot hem komen. En mogelijk, zo zei ik net, zou dat bij Abraham schrik en duisternis kunnen geven. En toch, Abraham die hoeft echt niet te vrezen. Want de Heere is voor Abraham niet meer een verterend vuur. En dat predik nou, dat wonderlijke komen van de Heere tot Abraham over het bloed. Het bloed van de reine offerdieren. Dat is de weg van het genadeverbond. Dat is de weg die Christus gebaand heeft. Het is de bloedweg waarlangs God door Christus het eigendom van een zondaar wordt en een zondaar het eigendom van God. O, in het komen van de Heere, als die rokende oven en die vurige fakkel, zegt de Heer als het ware tegen Abraham: ik, de Heere, worden niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. En zo komt de Heere nog steeds, gemeente, tot schuldige arme zondaren. Hij komt over een bloedweg waar hij zelf voor heeft gezorgd. Het is de weg van het dierbare verbondsbloed dat Christus gestort heeft voor al de zijnen. Het is de weg van dat heerlijke offer van Christus. Het is de weg waarin Christus zijn lichaam liet verbreken. Het is de weg waarin hij als een lam ter slachting werd geleid. Het is de verse levende bloedweg die hij gebaand heeft tot de Vader, waardoor God tot een zondaar komen kan. En over die weg komt de Heere dan ook. En dat is zo'n wonderlijk komen. En laat mij dan vanmorgen opnieuw, gemeente, de bloedweg van Christus u mogen voorstellen. Want die moet gepredikt worden. Om te leren verstaan dat de Heer alleen over die bloedweg tot een zondaar komen kan. Opdat die bloedweg van de Heer Jezus Christus dierbaar mag worden. Voor een arme zondaar in ons midden. Die geen penning heeft om zijn zondeschuld te kunnen betalen. Dat dat bloed van Christus kostbaar mag worden. Voor een mensenkind die al zijn eigen verlossingsmiddelen kwijtgeraakt is. Voor wie het totaal onmogelijk is om weer met God verzoend te kunnen worden in een weg van recht. Die het geleerd heeft, ik kan aan Gods recht niet voldoen. Hier is Christus. Waar die reine offerdieren met dat bloed toch zo duidelijk heen wijzen. Als het lam dat geslacht is. Dat pad, gemeente, waar de Heere overkwam tot Abraham, symboliseert ten diepste de Via Dolorosa, de lijdens- en stervensweg van Christus. En daarom moet deze weg voorgesteld worden. Daarom moet een bloedgevende borg voorgesteld worden. Hij moet voorgesteld worden als het verbond des volks die het bloed des verbonds gegeven heeft. En daarom zie hem daar toch eens kruipen in de hof van Gethsemane, waar de Vader met zijn toren op hem afkwam en zijn gezegend bondsbloed vloeide uit zijn lichaam en druppelde op de aarde om een zondaar van de toren van God te kunnen verlossen. O, zie hem staan in het rechthuis van Pilatus, waar al zijn kleding van hem afgerukt worden en zijn rug gegezeld wordt met de geestelingen van de Romeinen, om u arme zondaar van uw zondeschuld te kunnen verlossen. O, zie toch hoe die scherpe doornenkroon ook zijn hoofd heeft verwond en opnieuw het verbondsbloed druipt voor zijn gezegend hoofd om zijn kerk uit alle lijden en aanvechtingen te kunnen verlossen. En zo is hij toch terechtgekomen op de heuvel Golgotha. En waar niemand het zag, begon daar die heuvel Golgotha ook van rook en vuur te branden. Vanwege Gods toren. En daar liet Christus zich nou hechten aan het vloekhout der schande. Hij liet zijn dierbare handen en voeten doorboren. En opnieuw vloeide daar het verbondsbloed. Om die weg te banen waarover God tot een zondaar komen kan. En een zondaar tot God gaan kan. En toen het einde van de betaaldag aanbrak. En hij een wond in zijn zijde kreeg van die soldaat die zijn speer in zijn zijde stak. Toen vloeide daar als het ware het laatste verbondsbloed uit, Christus de verbondsmiddelaar. En de Vader in de hemel heeft het alles gezien. Hij heeft gezien hoe zijn lieve Zoon heel deze verbondsweg, die bloedsweg heeft gebaand. En toen de Vader zag, gemeente, toen Christus zijn lieve Zoon werkelijk de laatste druppel van dat bloed des verbonds heeft gestort. En hij hem hoorde uitroepen, Tetelestai, het is volbracht. Scheurde hij toch dat voorhangsel van boven naar beneden. Om te laten zien, kijk, nu is die bloedweg er. En kan ik tot een zondaar komen en een zondaar tot God. En als het geloof erin meekomt. En je mag door het geloof die bloedweg zien die Christus heeft verworven. Waarover de Heere met u in een verbond wil treden. Dan kan het niet anders. Of er gaat iets werken in je ziel. Mijn Heere en mijn God. Die niet met goud of zilver, maar met dat dierbare verbondsbloed voor al mijn zonden betaald heeft. en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en mij tot zijn eigendom gemaakt heeft, om mij in het verbond met God te brengen. U bent mijn beminde bloedbruidegom. Oh, misschien is er vanmorgen wel een zondaar of een zondares in ons midden, die daar niet bij kan. Die zo van verre staat. Die zich zo kan vinden in de woorden van de profeet Zacharia. Die eens sprak in zijn profetie van gebondenen die in een kuil zich bevinden zonder water. Die vanmorgen vastzitten in banden, misschien wel de afgelopen week, misschien wel de afgelopen maanden. Banden van ongelovigheid, banden van machteloosheid, moedeloosheid, onwaardigheid, mensenvrees. Banden van onrust, angst om jezelf te bedriegen, de aanvechtingen van de duivel, de last van de zonden, het missen van Gods genade. Maar hoor dan eens wat de Heer door middel van zijn knecht Zacharia zo troostvol heeft laten verkondigen. U ook, aangaande, o Sion, door het bloed uw verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil waar geen water is uitgelaten. O, wat een rijke boodschap voor die geestelijk gebondenen in Sion. U ook, aangaande Sion. Alsof die heel dichtbij komt bij een mensenkind in de banden en de benauwdheden. U ook. Maar hoe dan? Hoe moet dat dan? Hoe kan ik bevrijd worden uit al die banden? Wel, zegt Zacharia, door het bloed des verbonds. En als Zacharia dat in zijn profetie mag prediken, dan houdt hij het volk Israël Gods verlossende daden uit het verleden voor ogen. En dan is het opvallend dat er twee keer in de Bijbel gesproken wordt over het bloed des verbonds. De eerste keer als het zaad van Abraham uit de verdrukking van Egypte geleid is. En de tweede keer als de eerste ballingen verlost zijn uit de ballingschap. Terwijl er nog heel veel ballingen in de ballingschap zitten, zegt Zacharia, kijk nou toch eens naar het verleden, hoe de Heer het gedaan heeft. En nog steeds wil Hij het doen. O Zacharia, mag het volk in de ballingschap de verlossing uit Egypte voor ogen stellen, zoals de Heer dat ook gedaan heeft bij zijn verbondsluiting met Abraham. En zoals de Heer tussen de stukken over het bloed tot Abraham kwam en met hem dat genadeverbond gesloten heeft, zo is de Heer ook gekomen met het bloed des verbonds tot het zaad van Abraham. En wat liet de Heer daarmee zien? Dat Hij eeuwig gedachtig is aan zijn verbond. Dat Hij feitelijk openbaarde aan Adam in die eerste moederbelofte, de eerste verbondsbelofte, maar dat Hij nader bekendgemaakt heeft aan Abraham en zijn zaad. Dat verbond dat er nou van eeuwigheid al was. En wat de Heer in de tijd bekend gaat maken. Dat verbond dat zo nauw verbonden is met bloed. Want verbond, weet u nog wel, is afgeleid van het werkwoord slachten. En wat is dat duidelijk gebleken toen het zaad van Abraham uit Egypte verlost werd en bij de berg Sinaï terechtgekomen is. O, wat raakte het volk bevreesd toen de Heer als die heilige God zich openbaarde op die berg. Ook feitelijk als een rokende oven en een vurige fakkel. En de ware Sionieten onder het volk Israël hebben ongetwijfeld de afstand gevoeld tussen God en hun hart. Hun schuld werd opengelegd bij het horen van de heilige wet van God. En weet je wat toen Israël ging doen? Toen gingen ze vragen om een tussenpersoon. Toen moest Mozes optreden als een middelaar tussen God en het volk. En Mozes deed het. En wat heeft de Heer toen aan Mozes bekendgemaakt? Dat hij een altaar moest bouwen. Een altaar. En hij moest ossen nemen, jongens en meisjes. En al die ossen moest hij slachten. En weet u wat de Heer toen gezegd heeft tegen Mozes? Als je nou al die offerdieren aan het slachten bent, moet je het bloed opvangen in schalen. En wat moest Mozes met dat bloed doen? Met het bloed des verbonds. Twee dingen. Hij moest het eerst besprenkelen op het altaar. Want het was het bloed voor God. God moet bloed zien, gemeente. Dan alleen kan hij een zondaar in zijn toren voorbij gaan. Maar er is nog iets nodig. En ook dat heeft de Heer aan Mozes bekendgemaakt. Hij moest niet alleen het bloed op het altaar sprenkelen, maar hij moest datzelfde bloed van diezelfde offerdieren sprenkelen op het volk. En dat bloed noemde de Heer het bloed des verbonds. Er is geen andere weg waarin de Heer met een zondaar in het verbond kan treden. En ook vandaag is er geen andere weg hoe de Heer met een zondaar verzoend kan worden. En een zondaar met God. Er is geen andere weg waarin een heilig en een rechtvaardig God, die als een verterend vuur een zondaar zou moeten verdelgen, en die zo verschrikkelijk vertorend is vanwege de zonde, gemeenschap hebben met een verloren mensenkind dan door dit bloed. Dit bloed spreekt van de losprijs voor de schuld. Het enige betaalmiddel waardoor de schuld kan worden weggenomen. De enige weg om in God verzoend te worden. Dat predik nu, het verbond der genade, want dat is het tenslotte, genade. Genade voor de grootste der zondaren. En Gods kinderen gaan het leren en ontdekken in hun leven. Gij weet, de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij arm geworden is daar hij rijk was, om uwentwil, opdat ge door zijn rijkdom eeuwig rijk, door zijn armoede eeuwig rijk zou mogen worden. Opdat zijn Sion straks eeuwig gebracht mag worden in dat hemelse beloofde land dat hij bereid heeft voor het geestelijke zaad van Abraham. Het is op grond van dat kostbare, diebare bloed des verbonds, dat de Heer het waar maakt. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij het uitgelezen, de schoonste plaats, mat gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Amen. dat we nu gaan luisteren naar het tweede deel van het avondmaalsformulier. Ten andere laat ons nu ook bedenken, overdenken, waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat Hij zulks doen zou tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van de begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welk wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde, voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angsten der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en de verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En omdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks, na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonde. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat we door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid, deelachtig worden. Daarnaast dat wij ook door diezelfde geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brooddeelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en het vele beestje dat zijn druiven samengeperst zijnde één wijn en drank vloeit en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft liefgehad, allen tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, en dat wij ons met een waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en het verbonden genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, en dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefenis met opgeheven hoofd, onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken, en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak. de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Laten we nu samen gaan zingen uit Psalm 101. En daarvan het tweede vers: ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. Psalm 101 en daarvan het tweede vers. Komt, want alle dingen zijn gereed. Er zijn aan deze tafel nog drie plaatsen. Laten wij samen bidden. Wanneer zult gij, mijn bondgod, tot mij komen? Zo hebben wij zojuist gezongen, Heren. En nu staat uw verbondstafel aangericht. En zou u zelf willen komen over het dierbare bloed des verbonds, dat zo dadelijk zichtbaar voorgesteld wordt in het breken van het brood en het vergieten van de wijn. En zoudt gij dan uw zegen eraan willen verbinden, en dat het tot troost mag zijn voor de ware gelovigen, teerkost op de weg. En zoudt u het geheim van het verbond willen openbaren, voor het eerste steeds meer en steeds dieper in het leven van uw kinderen. Heere, geef uw zegen over deze spijze, over deze tafel, uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus, neem dien en eet en gedenk dat Christus zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De beker der dankzegging, wie dankzeggende zegenen ziet op het bloed van Christus. Neem dien, drinkt allen daaruit en geloof dat Christus zijn dierbaar bloed gestort heeft tot de volkomen vergeving van alle zonden. wil aan de tafel enkele versen lezen die aansluiten bij de inleiding van deze preek van deze morgen. En dat kunnen wij vinden in Lucas 15, de versen 22 tot en met 24. Lucas 15, de versen 22 tot en met 24. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed en doe het hem aan. En geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Abraham moest alles klaarmaken voor de verbondsluiting. Maar kon zelf niet in het verbond met God komen. Het was het eenzijdige werk van een drie-enige God. En zo kwam de Heere over de stukken heen, over het bloed heen, tussen de stukken door tot Abraham. En wat is de ervaring van degene die de Heere vreest? Als de Heere komt, neemt hij alles mee. En wat liggen er dan kostbare verbondschatten in het genadeverbond opgesloten, die de Heere klaar heeft liggen voor arme zondaren voor zijn kerk. En ik heb het in mijn inleiding al gezegd. Daar geeft die gelijkenis van die verloren zoon zo'n prachtige illustratie van. En wat is nou het eerste wat die jongen ontving nadat hij in de armen van zijn vader terechtgekomen was en een kus van de vader gekregen heeft? Een kleed. Het beste kleed staat er. In de grondtekst staat het eerste kleed. Dat betekent eigenlijk het kleed wat die jongen kwijtgeraakt was in het paradijs. Maar het hing al klaar. Wat is dat kleed? Het is het kleed, ik zou het vanmorgen zelfs zo durven noemen, het is het verbondskleed wat Christus verworven heeft. En dan zit je hier aan die tafel en heb je een stukje brood gekregen. En heb je een slokje wijn gedronken. En om nou door die tekenen eens geleid te worden naar de heuvel Golgotha. Waar een naakte borging. Om uw naaktheid te bekleden. Met zijn mantel. Om nou al je zonden te vergeven. Ook die van de achterliggende dag. De achterliggende week. De achterliggende 3 maanden. Als je daar toch op ziet, zou je toch niet durven zitten. Maar eenmaal bekleed is altijd bekleed. En waar je voor je gevoel dat kleed misschien niet eens meer dragen kan, en waar het misschien helemaal bevuild is geworden, kapot geraakt is, het blijft het kleed van Christus gerechtigheid waarmee hij een naakte zonde gaat bekleden. Maar hij hing er wel voor naakt aan het kruis. Als een bloedende borg. En terwijl uit al zijn wonden het bonsbloed stroomde, was hij bezig dat kostbare kleed te weven waar hij zijn kerk mee wil bekleden. En daar wil hij nu van verzekeren. Zo zeker als je dit gebroken brood hebt mogen genieten. Zo zeker als je een slokje wijn hebt mogen ontvangen. Zo zeker is mijn bruidskerk bekleed met de klederen des heils. En als daar iets weer begint te leven, en je mag er weer eens iets van proeven en smaken dat het zo is, dan kan het niet anders of je zingt het uit door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Laten we samen zingen, 89, het 8e vers. Komt, want alle dingen zijn gereed. Er zal hierna nog een derde tafel worden geopend. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Neem dien en gedenk dat Christus zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van alle zonden. De beker der dankzegging, wie het dankzeggende zegenen ziet op het bloed van Christus. Neem dien, drinkt allen daaruit. En geloof dat Christus zijn bloed gestort heeft tot een volkomen verzoening van alle zonden. Ik wil nog bij een verbondsweldaad stilstaan aan deze tweede tafel. Die hoort bij de verbondsluiting die de Heer gemaakt heeft met Abraham en zijn geestelijk zaad. Want dan ga ik weer even naar de gelijkenis van die verloren zoon. Hij kreeg niet alleen een kleed, maar hij kreeg ook een ring aan zijn vinger. We hebben laatst overdacht dat Abraham mocht geloven in de beloofde Messias En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Toen kreeg hij als het ware de mantel der gerechtigheid. Maar Abraham was ook een kind van God. Hij was de vriend van God. En dat wonder heeft ook de verloren zoon mogen ervaren toen hij terugkeerde op de boerderij van zijn vader. Want hij kreeg niet alleen dat prachtige kleed aan, maar hij kreeg ook een ring aan zijn hand. En dat was in de tijd van de Bijbel iets heel bijzonders. Want een ring was echt strikt het eigendom van een rijke koning of een rijke heer. Zo'n ring gaf hij echt niet zomaar aan iemand anders. En als hij die ring aan iemand anders zou geven, dan moest die andere persoon hem zeer na aan het hart liggen. Dan moest er zo'n grote liefde voor die ander zijn, dat hij zijn eigendom, zijn eigen zegelring aan een ander gaf. Maar de Heer Jezus stelt het hier voor. Wat lag die verloren zoon de vader na aan het hart. Wat een ontzaglijke grote liefde. Was het hart van die vader vervuld naar die jongen. Nou, die jongen had wat gedaan hoor. Wat had die zijn vader op zijn hart getrapt. Het goed van de vader met hoeren en tollenaren doorgebracht. En toch zegt die vader: hier mijn jongen. Mijn ring. Je bent mijn eigendom. Je hoort bij mij. Ik kan niet meer zonder je. Wij zijn één. Je dacht dat je nooit meer een kind van mij kon worden. Je wilde nog maar een huurling zijn. Maar lieve jongen, ik heb je aangenomen tot in de eeuwigheid, tot mijn kind. En daarom geef ik je die ring. En wat zijn nu de ringen die de Heere geeft? Hier in dit leven als een kerk. Het zijn de kostbare beloften van het genadeverbond. En bij die beloften geeft hij de tekenen van brood en wijn. En als je dan bedenkt wat het Christus gekost heeft om zo'n goddeloos beest, want dat ben je toch, aan te willen nemen tot zijn kind. Het moest stikdonker worden op Golgotha. En er bleef me één ding over. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat zijn kerk nimmer meer van hem verlaten zou worden. Wat een zegelring schenkt de Heere aan zijn kerk. Laten we ervan gaan zingen. Psalm 89. En daarvan het 12e vers. Gij zal hij zeggen: zijt mijn vader en mijn God, de rotsteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon door al zijn broeders te eren. Nog eenmaal gaat de nodiging uit, komt, want alle dingen zijn gereed. Er is aan deze tafel nog plaats voor arme zondaren die buiten Christus niet meer kunnen voortleven. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Neem dien en gedenk dat Christus zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen vergeving van alle zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen ziet op het bloed van Christus. Neem dien, drinkt allen daaruit en gelooft dat Christus zijn bloed gestort heeft tot een volkomen vergeving van alle zonden. We gaan nog één keer naar de gelijkenis van de verloren zoon. Hij heeft het beste kleed gekregen. Hij heeft een ring gekregen aan zijn vinger. Maar hij kreeg nog iets. Schoenen aan de voeten. En het was voor deze jongen ook een teken dat hij echt weer aangenomen was als kind van de vader. Want kinderen van rijke mensen liepen altijd op schoenen. Maar slaven nooit. En hij had gezegd, een huurling, meer niet, één dag, heren. Maar de vader had gezegd, nee jongen, niet één dag, maar altijd wil ik je bij me hebben. En toen kreeg hij die schoenen aan. En met die schoenen zei die vader als het ware tegen die jongen, zul je nou nooit meer bij me weglopen? Zul je nou op deze schoenen altijd bij mij blijven? En dan voeg ik deze geschiedenis weer even bij Abraham. En de Heer heeft eens tegen Abraham gezegd, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En dat symboliseren die schoenen. En ik zeg niet te veel, als die schoenen verbondschoenen zijn. gekregen van de Vader. Aan die jongen. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Wees nou nooit meer ongehoorzaam en gehoorzaam. Ja, daar liep de jongen natuurlijk elke dag weer mee vast. Maar hij had schoenen gekregen. Schoenen die hem de weg wezen, hoe hij moest wandelen in de vrezen des Heren. En hoe kan dat nou? Hoe kun je nou die gehoorzaamheid betrachten? Hoe kun je nou in de vrezen des Heren wandelen? Dat kan maar alleen omdat Christus dat volmaakt gedaan heeft. En welk een gehoorzame zaligmaker is de Heer Jezus Christus niet? Hoe heeft Hij de geboden des Heren volmaakt gehouden? Hoe heeft Hij het recht van zijn Vader volmaakt verheerlijkt? Mag ik het eens heel eerbiedig zeggen? Hij wandelde dagelijks op de schoenen van zijn Vader. Zo volmaakt was zijn gehoorzaamheid. En als je dan bedenkt wat het hem gekost heeft, dan zie ik hem in de hof van Gethsemane op de grond liggen. Ik moest er zojuist nog aan denken, toen het zweet van mijn voorhoofd liep. Ik vond het eigenlijk helemaal zo erg niet, op dit moment. Want mijn koning heeft veel meer gezweten. En die zweten zelfs druppels bloed. En terwijl dat van zijn lichaam stroomde, zeide hij: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar komt nou die gehoorzaamheid openbaar. Daar komt Christus openbaar, die niets anders gedaan heeft dan gewandeld voor het aangezicht van zijn Vader op die kostbare verbondschoenen. En met die schoenen gaat hij zijn kerk nu ook aankleden. Dat zijn de schoenen met de bereidheid van het evangelie. Om nou steeds weer te mogen wandelen in zijn wegen voor zijn aangezicht. En van die wandeling gaan we zo dadelijk zingen op Psalm 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Maar voordat wij dat samen gaan zingen, sluiten wij de tafel des Heren af met dankgebed. Heere, dat u ondanks de weersomstandigheden dit alles nog hebt willen geven. Het hoorbare en zichtbare evangelie. Die rijke verbondsluiting en die rijke verbondsschatten die gij weggelegd hebt voor arme, nietsbezittende zondaren. O Heere, wilt u het met uw zegen achtervolgen. En dat we de rest van deze dag over deze zaken mogen mediteren. U weet wie er aan de tafel des Heren komen mochten. U weet wie er moesten afblijven. U kent het hart van een ieder van ons. Geef uw zegen. Ja, geef die zegen die wij niet kunnen missen. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreekt in zijn hart al dus enkele woorden uit Psalm 103. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij eindigen met dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot de spijs en drang des eeuwigen levens geschonken hebt en dat ge ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heiligen geestes, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nog eenmaal zingen uit Psalm 89 en dan nu het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hij mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.